Welkom bij Radio Maria.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we opnieuw de gelegenheid krijgen om even een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan vandaag luisteren naar de woorden die Paus Franciscus gegeven heeft tijdens het bidden van het Angelus op de tweede zondag van de Advent, dat was op 10 december natuurlijk, afgelopen zondag, aangevuld met ander Vaticaans en pauselijk nieuws. We gaan samen binnen in het Apostolische Paleis en kijken eerst even naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op zaterdag 9 december ontving de paus kardinaal Robert Francis Prevost, de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. Een audiëntie werd verleend aan kardinaal Luis Antonio Tagle, de pro-prefect van het dicasterie voor de evangelisatie. Ook een audiëntie voor kardinaal Victor Manuel Fernandez, de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer. Eveneens kardinaal Baltazar Enrique Porras Cardozo, de aartsbisschop van Caracas in Venezuela, werd door de Heilige Vader ontvangen. De paus ontving aartsbisschop Michael Banach, apostolische nuncius in Hongarije. Ook een delegatie van de Italiaanse luchtmacht op de 100ste verjaardag van haar oprichting. En verschillende delegaties die onder meer de kerststal en de kerstboom van het Sint-Pietersplein dit jaar hebben geschonken aan het Vaticaan. Op maandag 11 december ontving de paus aartsbisschop Giambattista di Quattro, apostolische nuncius in Brazilië. Ook de heer Michael Trias Kunkacsonyo, ambassadeur van Indonesië bij de Heilige Stoel, bij de overhandiging van zijn geloofsbrieven. Een audiëntie werd verleend aan aartsbisschop André Dupuy, apostolisch nuncius, en ook aan Don Julian Caron. Verder werd ook het personeel van de auditeur-generaal ontvangen. En daaraan zei de paus het volgende: dierbaren, ik groet u en heet u welkom. Blij u te ontmoeten in de aanloop naar het heilig kerstfeest. U behoort tot een Vaticaans orgaan dat 9 jaar geleden samen met anderen werd opgericht met het motto proprio Fidelis Dispensator et Prudens, waarmee ik enkele economische hervormingen wilde lanceren. En dit in aansluiting op het werk dat reeds was begonnen door paus Benedictus XVI. Een orgaan waarvan de functies vervolgens beter werden gedefinieerd in de daaropvolgende statuten en herbevestigd in de apostolische constitutie Praedicate Evangelium. Van de verschillende aspecten en waarden die dit orgaan kenmerken, wil ik er 3 kort in herinnering brengen: onafhankelijkheid, aandacht voor internationale praktijken en professionaliteit. Ten eerste, onafhankelijkheid. De rekenkamer is niet hiërarchisch afhankelijk van andere organen. Dit betekent echter geenszins willekeur, maar verantwoordelijkheid voor handelen dat altijd doordacht is en geïnspireerd door het hoogste beginsel van de naastenliefde. Het is belangrijk dat de geest van broederlijke correctie je altijd leidt, zelfs wanneer het nodig is om te wijzen op boekhoudkundige en administratieve praktijken die niet in overeenstemming zijn met de regels en situaties, en die aldus op deze wijze dienen gecorrigeerd te worden. Het woord van God leert ons dat de Heer corrigeert wie Hij lief heeft, zoals een vader zijn geliefde zoon corrigeert. Laten we deze woorden, die met correctie gepaard gaan, onthouden. Liefde en vaderschap, altijd, zonder toe te geven aan de verleiding van een gemakkelijk protagonisme. In dit verband is het dus goed om in een synodale geest te herinneren aan het belang van de samenwerking van uw afdeling met de andere dicasteries van de curie, en in het bijzonder met de economische afdelingen, en zo het vermijden van competities die gemakkelijk kunnen omslaan in rivaliteit, zelfs op persoonlijk niveau. Ten tweede, aandacht voor internationale praktijken. Het is belangrijk om de toepassing van de beste daarvan te bevorderen, eerlijkheid te stimuleren en op één lijn te komen met de rest van de internationale gemeenschap, zolang deze uiteraard en haar normen niet in strijd zijn met de leer van de kerk. Ten derde, de professionaliteit. U hebt een aanzienlijke professionele achtergrond, verworven in belangrijke organisaties. In sommige gevallen betekent dit tientallen jaren ervaring in het werken op hoog niveau, en ik dank u voor uw beslissing om dit alles in dienst te stellen van de heilige stoel. Ik weet dat u veel investeert in opleiding om hoge professionele normen te handhaven, en dat is een goede zaak. Sterker nog, ik zou zeggen dat het voor u een echte morele verplichting is om op de hoogte te blijven van de voortdurende evolutie van de vele complexe regels die gelden voor auditing. Bovendien is het kantoor van de auditeur-generaal een van de anticorruptieautoriteiten onder het Verdrag van Merida, waartoe de Heilige Stoel in 2016 mede namens Vaticaanstad is toegetreden. Zeker, degenen die werken bij de Heilige Stoel en Vaticaanstad doen dat trouw en eerlijk. Maar de verleiding van corruptie is zo gevaarlijk dat we zeer waakzaam moeten zijn. Ik weet dat u hier heel veel aandacht aan besteedt, met werk dat wordt geleid met zowel standvastigheid als barmhartige discretie, omdat, zonder afbreuk te doen aan de noodzaak van absolute transparantie in elke actie, schandalen meer dienen om de pagina's van de kranten te vullen dan om gedrag ten gronde te corrigeren. Daarnaast nodig ik u uit om degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de bezittingen van de Heilige Stoel te helpen om waarborgen te creëren, die kunnen voorkomen dat stroomopwaarts de verraderlijkheid van corruptie werkelijkheid wordt. Dierbare vrienden, ik wil iets toevoegen dat verder gaat aan jullie werk. Ik weet dat sommigen van jullie dienst doen in de kantine van Caritas. Dat is echt iets heel moois en ik zeg aan jullie, doe het met een open hart, in alle eenvoud en belangeloosheid en neem de tijd om met deze mensen te praten en naar hun verhalen te luisteren. Vaak ontmoet je mensen die vriendschap nodig hebben, maar in de steek gelaten worden. Een glimlach en een woord zijn dan vaak meer waard dan een bord pasta. Ik dank u voor uw werk en wens u en uw familie het allerbeste voor deze heilige kerst. En vergeet alstublieft niet om voor mij te bidden. Ik dank u. Een toespraak dus van Paus Franciscus aan een belangrijk orgaan van het, ja, zeg maar, het economische apparaat van, het, van de Heilige Stoel, die verantwoordelijk is voor het beheren van de verschillende bezittingen. En hier gaat het eigenlijk over het controleorgaan. Dus zij die controle uitoefenen op, ja, het financiële reilen en zeilen in het Vaticaan. De paus die had daar in navolging van zijn voorganger, paus Benedictus XVI, onregelmatigheden ontdekt. We denken maar aan de verschillende beschuldigingen die er geweest zijn, de arrestatie van kardinaal Becciu en heel die zaak rond de gebouwen in Londen. Dat is een zeer kwalijke zaak geweest ook voor de economische organen van de Romeinse curie. En dus de paus heeft daar de puntjes op de i willen zetten, onder andere door dit orgaan in het leven te roepen. Een toespraak aan de medewerkers van dit orgaan, die vaak, ja, op de achtergrond werken natuurlijk en die bezig zijn met controle uit te oefenen. De paus raadt dus zeker aan dat wanneer men dat moet doen, dat steeds met liefde te doen, barmhartige discretie en met de nodige zorg en niet zoeken naar schandalen. De paus heeft ook de prefecten van de Republiek van Italië ontvangen, als ook de aartsbisschop Monseigneur Cyril Vasil voor de katholieken van de Byzantijnse ritus in Slowakije. Op 8 december hebben wij het hoogfeest gevierd van de onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria. De paus is daarbij eerst naar de basiliek van Santa Maria Maggiore gegaan, waar hij heeft gebeden voor de Salus Populi Romani. En dat is die beroemde icoon, de patrones van Rome, onze lieve vrouw natuurlijk. Het is die prachtige icoon die je kan terugvinden als je de basiliek binnenkomt. Aan de linkerkant heb je een grote kapel met daar die grote icoon omringd door lapis lazuli, gevat in een soort van blauw kader. Zeer indrukwekkend. En de paus die gaat altijd naar daar, vlak voor het begin van een apostolische reis, wanneer hij het vliegtuig neemt naar een bepaald land om daar nabij te zijn aan de bevolking. Deze keer heeft hij een gouden roos geschonken aan de Salus Populi Romani. Een gouden roos, een symbool van de Heilige Vader, waar aan een bepaalde basiliek bijvoorbeeld, of aan een bepaalde afbeelding, een bepaalde beeltenis van Onze Lieve Vrouw, een bepaalde titel, wordt geschonken. Het is sinds de 18e eeuw dat dit eigenlijk een gebruik is geworden. De Gouden Roos die wordt door de paus jaarlijks gewijd op zondag Letare, de vierde zondag van de vastentijd, en symboliseert de deugden die de overheid moet bezitten. Het is dus in de 20e eeuw, sinds het overlijden van paus Pius XII, dat het uitsluitend nog wordt geschonken aan bedevaartsplaatsen. Paus Paulus VI bijvoorbeeld heeft er 5 geschonken. De heilige paus Johannes Paulus II 9, paus Benedictus XVI 18 en paus Franciscus heeft zijn eerste gouden roos geschonken op 22 november 2013 aan Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Dat was trouwens haar tweede gouden roos. En andere belangrijke kerken die de roos meermaals ontvangen hebben, ook de Sint-Pietersbasiliek 5 keer, Sint-Jan van Lateranen 4 keer en de Santa Maria Maggiore 2 keer. De paus ging dus naar de Santa Maria Maggiore om die roos te overhandigen aan de Salus Populi Romani, de patrones van Rome. En daarna ging hij naar het Piazza di Spagna voor de traditionele akte van verering aan de onbevlekte maagd Maria. U weet, daar staat een beeld op een zuil waar de paus iedere keer met dit hoogfeest naartoe gaat en daar ook een moment van gebed. Hij laat er bloemen neerleggen ook bij Onze Lieve Vrouw. Zij is een belangrijk beeld voor de Romeinen. Hij is natuurlijk de bisschop van Rome, maar ook voor de hele kerk. En ieder die Rome heeft bezocht, dat is zeker een plaats om naartoe te gaan. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Franciscus op dit plechtige moment.
Madre,
Moeder,
Vergine Immacolata,
onbevlekte maagd, we komen tot u met onze harten verdeeld tussen hoop en angst. We hebben u nodig, onze moeder. Maar allereerst willen wij u danken, omdat u in stilte, zoals het u betaamt, over deze stad waakt, die u vandaag in bloemen hult om u haar liefde te betuigen. In stilte bewaakt u dag en nacht over ons, over gezinnen met hun vreugden en zorgen. U weet het goed, over studie en werkplekken, over instellingen en openbare ambten, over ziekenhuizen, verpleeghuizen, over gevangenissen, over hen die op straat leven, op de parochies en alle gemeenschappen van de Kerk van Rome. Dank u voor uw discrete en voortdurende aanwezigheid die ons troost en hoop geeft. U weet dat we u nodig hebben, moeder. Omdat u de onbevlekte ontvangenis bent. Uw persoon, het feit alleen al dat u bestaat, herinnert ons eraan dat het kwaad nog het eerste, nog het laatste woord heeft. Dat ons lot niet de dood is, maar het leven. Geen haat is, maar broederschap. Geen conflict, maar harmonie. Geen oorlog, maar vrede. En als we naar u kijken, dan voelen we ons bevestigd in dit geloof, dat door de gebeurtenissen soms op de proef wordt gesteld. En u, moeder, richt uw ogen van barmhartigheid naar alle volkeren die onderdrukt worden door onrecht en armoede, beproefd door oorlog. Moeder, kijk naar het gekwelde volk van Oekraïne, naar het Palestijnse volk en het Israëlische volk, teruggedrongen in de spiraal van geweld. Vandaag, heilige moeder, brengen we hier onder uw blik zoveel moeders die net als u rouwen. Moeders die rouwen om hun kinderen die gedood zijn door oorlog en terrorisme. De moeders die hen zien vertrekken op reizen van wanhoop. En ook de moeders die hen proberen los te maken van de banden van verslaving. Degene die hen door een lange en zware ziekte zien heen gaan. En vandaag, Maria, hebben we u als vrouw nodig. Om aan u alle vrouwen toe te vertrouwen die geleden hebben onder geweld. En zij, die er nog steeds slachtoffer van zijn, in deze stad, in Italië, in elk deel van de wereld. U kent ze, één voor één. U kent hun aangezichten. Droog, zo bidden wij hun tranen en die van hun geliefden. En help ons een weg van opvoeding en loutering te gaan. Het geweld dat op de loer ligt te herkennen en tegen te gaan, in onze harten en geesten, en God te vragen ons daarvan te verlossen. Toon ons opnieuw, o moeder, de weg van bekering, want er is geen vrede zonder vergeving, en er is geen vergeving zonder berouw. De wereld verandert als de harten veranderen, en ieder moet zeggen, beginnen met het mijne. Maar alleen God kan het menselijk hart veranderen met zijn genade, de genade waarin u, Maria, vanaf het eerste moment in ondergedompeld bent. De genade van Jezus Christus, onze Heer, die u verwekte in het vlees, die voor ons stierf en opstond en op wie u ons altijd wijst. Hij is verlossing voor ieder mens en voor de wereld. Kom, Heer Jezus, uw koninkrijk van liefde, gerechtigheid en vrede komen. Amen.
E per il mondo. Vieni, Signore Gesù, venga il tuo regno d'amore, di giustizia e di pace. Amen.
Een mooi gebedsmoment daar op het Piazza di Spagna. Bij het beeld van onze lieve vrouw, waar de paus in naam van alle Romeinen uiteraard een prachtige bloemenkrans neerlegde om onze lieve vrouw te eren. We gaan er even tussenuit met wat muziek, daarna komen we graag bij u terug en gaan we nog luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens het Angelus op zondag 10 december, dat is voor zo dadelijk.
Salve. Mater misericordiae,
vita dulcedo, et spes nostra salve.
Ad te clamamus, exules filii Eve.
Ad te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum valle.
Ergo advocata nostra illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesu,
welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nog luisteren naar de woorden die de paus heeft gesproken tijdens het Angelus op zondag 10 december. Op de tweede zondag van de Advent.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Op deze tweede zondag van de Advent spreekt het Evangelie ons over Johannes de Doper, de voorloper van Jezus, en beschrijft hem als de stem van iemand die roept in de woestijn. De woestijn, een lege plaats waar men niet communiceert en de stem een middel om te spreken. Het lijken twee tegenstrijdige beelden, maar in de Doper komen ze samen. De woestijn. Johannes predikt daar, bij de rivier de Jordaan, dicht bij het punt waar zijn volk vele eeuwen eerder het beloofde land was binnengegaan. En daarbij is het alsof hij zegt, om naar God te luisteren, moeten wij terugkeren naar de plaats waar hij 40 jaar lang zijn volk begeleidde, beschermde en opvoedde in de woestijn. Het is de plaats van stilte en wezenlijkheid waar men zich niet mag laten meeslepen door nutteloze dingen, maar zich moet concentreren op wat onmisbaar is om te overleven. En dit is een altijd actuele herinnering. Om verder te gaan op de reis van het leven is het nodig om jezelf te ontdoen van het teveel. Want goed leven betekent niet jezelf vullen met nutteloze dingen, maar je ontdoen van het overbodige, om diep in jezelf te graven, om te begrijpen wat echt belangrijk is voor God. Enkel en alleen wanneer wij door stilte en gebed ruimte maken voor Jezus, die het woord van de Vader is, kunnen we ons bevrijden van de vervuiling door ijdele woorden en geklets. Zwijgzaamheid en soberheid in woorden, in het gebruik van dingen, media, sociale media, zijn niet enkel maar deugden. Het zijn essentiële elementen van het christelijke leven. En dan komen we bij het tweede beeld, de stem. Het is het instrument waarmee we uitdrukken wat we denken en in ons hart dragen. Wij begrijpen dus dat de stem nauw verbonden is met stilte, omdat ze uitdrukt wat van binnen rijpt, door te luisteren naar wat de Geest ons ingeeft. Broeders en zusters, wanneer je niet weet hoe je moet zwijgen, is het moeilijk iets goeds te zeggen. Hoe aandachtiger de stilte, hoe sterker het woord. Bij Johannes de Doper is die stem verbonden met de echtheid van zijn ervaring en de helderheid van zijn hart. We kunnen ons afvragen, welke plaats heeft stilte in mijn dag? Is het een lege, misschien benauwende stilte? Of een ruimte om te luisteren, te bidden, mijn hart te bewaken? Is mijn leven sober of vol overbodige dingen? Zelfs als het betekent dat we tegen de stroom in moeten gaan, laten wij stilte, soberheid en luisteren waarderen. Mogen Maria, maagd van de stilte, ons helpen om de woestijn te beminnen, om geloofwaardige stemmen te worden die haar komende zoon aankondigen.
La mia vita è sobria o piena di cose superflue, anche se vuoi, si vuol dire andare controcorrente, valorizziamo il silenzio, la sobrietà, l'ascolto. Maria Vergine del silenzio ci aiuti ad amare il deserto per diventare voci credibili che annunciano il suo figlio che viene. Angelus Domini, un servo di Maria.
Et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis.
Ut in inificiamur promissionibus Christi.
Gratiam Tua, Anquestum Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovium, per passione meius ad crucem, a resurrezione, gloria, perducamu. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, Filio, Spiritui Santo.
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine,
et lux perpetua lucet eis,
requiescant in pace.
Amen.
Sin nomen Domini benedictum,
aiutorium
nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zo konden we dus de woorden van Paus Franciscus horen. Toen hij het Angelus bad samen met de vele gelovigen die zich hadden verzameld op het Sint-Pietersplein om samen met hem dit gebedsmoment mee te maken en naar zijn meditatie te kunnen luisteren. En dat deden ze natuurlijk verzameld rond het gebeuren en datgene wat we altijd zien natuurlijk in deze periode, de prachtige kerstboom die op het Sint-Pietersplein staat, als ook de kerststal, die officieel onthuld is. En er is een bijzonder iets aan te melden. Het is namelijk zo dat we dit jaar niet enkel de bekende figuren, de engelen, de herders en hun schapen, de drie koningen, die zullen er ook nog bij komen. En natuurlijk Jozef en Maria, de os en de ezel. Het zijn allemaal bekende beelden. De kribbe die is nog leeg, want wij verwachten natuurlijk Christus in deze adventstijd. Maar er is een figuur bijgevoegd aan de kerststal. Namelijk aan de bedenker van het beeld van de kerststal, de heilige Franciscus van Assisi. Er is namelijk 800 jaar geleden dat dit beeld van de kerststal geschonken werd aan de kerk. De eerste kerststal die werd ontworpen, bedacht zeg maar door de heilige Franciscus van Assisi, om uitleg te kunnen geven aan, op een catechetische wijze, aan de gelovigen. Franciscus die deed dat zeer regelmatig aan de hand van beelden en visueel dingen proberen op die manier duidelijk te maken. Vandaar ook dat de os en de ezel er werd ingeplaatst. Zo wordt er onder meer verteld dat de reden waarom er een os in de kerststal staat, omdat het een dier is dat niet achterom kan kijken. Dat doet er ons ook aan denken dat ook wij misschien wel bepaalde zaken moeten durven loslaten in deze tijd. Het is een uitnodiging van de paus, een uitnodiging van Jezus zelf om dat te doen. Te gaan nadenken, wat heb ik te veel? Wat is een overbodigheid in mijn leven? Maar ook, wat is er in mijn verleden dat ik vandaag moet loslaten? Waar ik vergeving moet voor vragen? Waar ik reeds vergeving voor ontvangen heb, maar misschien mezelf nog niet heb kunnen vergeven. Dergelijke zaken zijn belangrijk, altijd, maar zeker ook in deze tijd. Zo benadrukte Paus Franciscus ook in zijn catechese het beminnen van de woestijn en het laten klinken van onze stem. Laat het de stem zijn van Jezus Christus. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Volgende keer gaan we zeker opnieuw kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit en houden we u op de hoogte. Van harte dank en nog een zeer gezegende adventstijd toegewenst en een zeer fijne dag.